Welkom bij de 16e aflevering van Eten is Weten, een wekelijkse voedselpodcast waarin we de zin en de onzin van de voedselindustrie aan de kaart stellen aan de hand van 4 feitjes. Normaal aan de keukentafel bij de Mulders, maar voor de tweede week achter elkaar zijn wij te gast hier bij de Amsterdam Green Campus. Aan tafel Hede Boersma, Joris Lohman, Ira van Eelen en Karsten de Vreugd. Ira, jij bent zeg maar de hotshot als het gaat om cultured meat. Is daar ook een Nederlandse term voor?
Ja, maar die vindt iedereen heel naar.
En wat is het? Ik ben nu...
Kweekvlees.
Oh, kweekvlees. Yuck. We hebben het vorige week...
Oh, van kweekvlees.
Ah, nee, we gaan het volgende week hebben over kweekvis.
Maar hoe weet je dat?
Dat is wat anders. Ja, ik heb een soort glazen bol.
En we nemen... Dat is wel heel irritant. Dat echt wat anders is.
Ja, dus het is niet hetzelfde als kweekvis, toch? Kweekvlees.
Heeft ook niet zo'n hele smakelijke connotatie,
nee,
toch?
Ook niet, nee.
Wat is kweekvlees?
In vitro meat.
Oké, nou daar gaan we het straks over hebben. Ja. Ira, van harte welkom. Ook hier de mensen die zijn gekomen om naar ons te luisteren. Sommigen voor de tweede keer. Of dat vrijwillig is, dat weet ik niet helemaal. Maar in elk geval van harte welkom. Misschien hebben we na afloop tijd voor vragen. Maar zoals het programma vandaag in elkaar zit, zie ik alweer een paar mensen met vingers naar kelen gaan. En dus ik ga het kort houden. Het eerste feitje van deze week komt van mij. En dat gaat over water. We hebben het vorige week of 2 weken geleden hebben we natuurlijk zijn we begonnen aan onze kunstmestserie. En daar waren de K, de P en de N onmisbaar. Maar wat ook onmisbaar is, is water. En nou zijn er een paar theorieën. Want eigenlijk 4,6 miljard jaar geleden, toen de kosmische symfonie van ons zonnestelsel begon, werd dat fundament gelegd voor onder andere naast stikstof, kalium en fosfor, ook voor water. En er zijn een aantal theorieën die door de eeuwen heen hebben nagedacht over hoe dat water hier nou is gekomen. En de meest dominante theorie is dat water komt van inslagen van kometen en meteorieten, asteroïden. Weet je wat het verschil tussen meteor en asteroïde? Ja. Mooi. Dan hoef ik dat niet uit te leggen.
Als je dit weet, dan hoef ik het ook niet uit te leggen.
Nee. Maar dus water komt van buiten de aarde. En aangezien wij voor 80% bestaan uit water, zijn wij dus eigenlijk aliens.
Dus op die kometen lag wat water?
Ja, of het hing eraan, of het zat erin.
Maar hoeveel kometen moeten er dan neerstorten voordat je een oceaan hebt?
6.
Ja. Nee,
ik weet het
heel veel.
Ik denk veel. Ja. Maar is het niet heel grappig dat er dus eerst een aarde was waar geen water was. En dat het dus hierheen is gekomen. Ik zie Ira bedenkelijk kijken. Je mag meedoen met dit gesprek. Of ik denk, ik laat deze even passeren. Wist jij dat water van buiten de aarde er kwam?
Nee, dat wist ik niet. Maar ik voel me wel heel goed bij het feit dat ik dus inderdaad een alien ben. En dat eigenlijk het gevoel is wat ik altijd al gehad heb. Dus ik ben eigenlijk...
In dit gezelschap of meer in algemene zin?
Nee, al een jaartje of 60 of zo.
Dat je toch denkt dat je niet helemaal hier hoort.
Nee, en als je er nou van uitgaat dat er waarschijnlijk nog wel een paar van die planeten rondzwermen ergens, dan is het inderdaad zo dat wij aliens zijn.
Ja, wij zijn dus aliens. Wisten we dat? Mensen in de zaal. Er is een tweede theorie die ook zegt dat door de afkoeling van het centrum van de aarde, dat er damp is ontstaan en dat er ook water is vrijgekomen. Het zijn geen tegenstrijdige theorieën. Dus ze kunnen elkaar aanvullen. Want het is sowieso vastgesteld dat er een aantal elementen in het zeewater zitten die niet van aarde komen. Dus er is sowieso water van buiten de aarde gekomen. En wisten jullie dat de inslag van de asteroïden of de komeet, die ervoor heeft gezorgd dat de dinosauriërs zijn uitgestorven. Dat was trouwens niet in één keer en dan vuur, maar dat is iets van 15.000 jaar is dat langzaam gekanteld. Dat in de aardkern nog een deel van die inslag zit en dat we daardoor eigenlijk 0,0017 seconden per jaar vertragen en langzaam tot stilstand komen omdat die inslag er ooit is geweest.
En zeiden van de andere kant weer een nieuw meteoriet aankomt of zo niet.
En die, maar als hij de andere kant op gaat, die moet hem dan versnellen.
Ja, weer. Ja, precies.
Maar dat is dus de reden dat jij altijd te laat komt.
Ik blame het op de dinosaurs.
Nou, dat hij altijd te laat komt heeft vele redenen.
Maar de meteoriet is er niet één van.
Maar wisten jullie ook dat 70% van al ons zoetwater wordt gebruikt voor
Landbouw.
Dat vond ik dat best wel veel. Een hoog aantal. Want ik moet zeggen, ik douche lang. Dus ik dacht, nou, en? Ik zal voor zeker 10%.
Ja, maar je bent
van
lang.
70. Ik ben ook lang.
Aan de andere kant zou je dus dichtbij het ding staan. Dus ja. Ja, je zou snel klaar moeten zijn.
Omdat ik lang ben, heb ik
daarvoor
minder.
Daarvoor ben ik hier niet, hè?
Ja. Ja. Nee, maar dus ik heb 10% door douchen. 70% is landbouw. Dus jullie hebben nog 20%.
En maar 3% van al het water op deze planeet is zoet. Dus het gaat ook de rest allemaal zout.
Ja.
Dat kunnen we eigenlijk niet gebruiken.
Ik heb wel laatst trouwens zout water gedronken waar het zout uit is gehaald.
Ja, dat is fantastisch. Dat is een echte tovenaaroplossing.
Ja, weet jij wat het verschil is tussen de tovenaar en de profeet? Ben jij met dat fenomeen bekend? Nou, in de...
Jullie hadden mij nu eventjes die luisteren moeten zien kijken. Ja.
Maar... Er was een hele lange stilte met een krekel.
Jij bent ook een tovenaar.
Dat kunnen we nog invoegen. Dat was een geluidseffect.
Dat was een krekel. In de oplossingsrichting van de duurzame landbouw, laten we het eventjes landbouw noemen in de breedste zin van het woord, zijn eigenlijk twee stromingen. De een zegt, zoals Joris, we moeten luisteren naar de grenzen van de aarde en daar binnen blijven. En dat noemen we profeten. Die zeggen ho, 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 we moeten terug, een stapje terug, stapje terug, stapje lokaler. En dan heb je Hidde als tovenaar, die zegt, nee, wij zijn als mensen inventief genoeg om oplossingen te vinden die ook buiten die grenzen gaan, waardoor we met z'n allen een mooier, rijker, gezonder leven hebben op aarde.
En het ontzouten zou van jij, water is...
Zou jij jouzelf een tovenaar noemen of een profeet?
Nee, ik ben een mens. En ik zit tussen...
Alien. Je bent een alien.
Ja, okay. Maar goed, mensen zijn dus aliens. Maar ik zit tussen de tovenaar en de profeet in.
Okay.
Want wat mensen bedenken, dat vind ik ook natuur. En wat mensen kunnen doen, hoort volgens mij ook binnen de, ja, zou ik maar zeggen, boundaries van die aardbol. En we hebben net van jou begrepen dat die helemaal niet van de aardbol is. Dat die veel groter is. Dus weet je, daar gaan we om de mist in met de profeet. Maar
altijd de mist in met de profeet.
Ja, dus ik vind dat eigenlijk gewoon alle twee. Ik vind het heel mooi dat mensen profeten hebben bedacht. En die ook die naam hebben gegeven. En dat is goed, want dan kijken we daarnaar. En dan zijn er tovenaars die denken van ja, maar wat kunnen we dan ook nog doen? En daar hou ik eigenlijk ook wel van.
Ja, en zeg je dan ook dat misschien dit soort termen ook misschien over verboord weer moeten? Dat je ze even moet aanhangen om iets helder te krijgen? Of ben je niet zo stellig als alien?
Ja, deze alien begrijpt dat ik een keer gekomen ben en ik ga ook weer weg. En dat is eigenlijk heel natuurlijk. En dat is met woorden zo, dat is met begrippen zo. Dat is voor een deel met ons leven dus zo. En dat is ook met onze planeet zo. En ik vind een woord, en ik maakte zo net natuurlijk een grapje, ik noemde iets in vitro meat. Nou, dat is de term die voor hetgene wat we op het ogenblik in Nederland dan kweekvlees noemen, ondanks dat we dat als een stomme term vinden, noemen we toch allemaal kweekvlees. Maar 40 jaar geleden, toen mijn vader dat bedacht, was dat de term. En ik heb in die 40 jaar ongeveer, denk ik, 40 termen langs zien komen. En dat was afhankelijk van wat er op dat moment speelde in de media of waar iemand boos over was. Was er een op dat moment geschikte term en die verdween ook weer.
Ja,
ze doen er wel toe. Ze kunnen wel invloed hebben, toch?
Op dat moment wel. Ja. En ze kunnen zelfs heel akelig invloed hebben. Precies, hoor. Laat dat heel duidelijk zijn. Ja.
We gaan het straks uitgebreid hebben ook over jouw vader en over de significantie van zijn patenten die hij in de jaren 80 heeft. Is het een spoiler? Ik weet niet of dit een spoiler is. Maar ik dacht wel, het is wel belangrijk dat we af en toe even stilstaan bij de enorme reis dat alles heeft af... Dat alles heeft
enorme
af...
Enorme reis.
Ja, we hebben het net in het vorige gesprek over reis gehad als ontbijt. En daardoor ben ik nog steeds een beetje in de war. Maar dat het af en toe wel goed is als je onder de douche staat of als je een glasje water... het is de vierde aflevering van vandaag. Een glaasje water drinkt, dat je even stilstaat bij het feit dat 4,6 miljard jaar geleden er geen water was op aarde. En dat je dat nu gewoon kunt drinken in Nederland.
De essentie is van het leven. Zonder dat was het niks.
Ja, dus dat is toch wel fantastisch. We gaan door naar het tweede feitje. En het tweede feitje is van Hidde Boersma.
Ja. Mijn feitje is Ozempic is awesome.
Oké, wat is Ozempic?
Ozempic is een afslankmiddel.
Oh.
Het eerste, lijkt nodig? Heel goed werkende... Oh ja, iedereen heeft het.
En dat als jij tennist, zoals je tennist, wel.
Hoe dik was jij een jaar geleden?
Nee, dikker dan dit.
Obesitas, overgewicht is een groot probleem. Een van de grote problemen van deze tijd. Ik heb het even opgezocht hoeveel mensen... Moet ik doe hem even dichterbij.
Hidde heeft een bril nodig, ja, maar hij wil dat niet.
Ja, dus 8% van alle doden op deze wereld komt door overgewicht. Iets van 60% van de mensen in Nederland heeft overgewicht. Dus een BMI boven de 25. Het is ook al lang geen probleem meer van alleen westerse landen. De grootste obesitaspercentage zit in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. Maar ook Mexico en dat soort dingen. Dus het is een groot probleem. En het is heel moeilijk om van je overgewicht af te komen. Want overgewicht aan zich is niet per se problematisch. Maar het leidt snel tot hoge bloeddruk en kanker en hart- en vaatproblemen. Dus je zou het liefst willen dat je hele populatie geen niet-obesitas is. Maar het is ontzettend moeilijk in de huidige tijd om dat daarvan af te komen.
Ja, maar we hebben toch ook gewoon richtlijnen met minder zout in de chips, minder suikertaks meer.
Er zijn een paar manieren, maar hoe goed werkt dat op dit moment? Kijk, wat heel vaak met als het gaat om overgewicht, dan vinden mensen dat de schuld van de mensen zelf. En ze moeten het zelf ook maar oplossen door te diëten. Nou, 40 jaar onderzoek naar diëten. Diëten helpen niet. Diëten werken niet. 70% van alle mensen die aan dieet zitten valt heel goed af, maar is binnen een jaar weer terug op gewicht. En 95% na 5 jaar weer terug op het oude gewicht. Het helpt niet. Je kunt het niet. De samenleving op dit moment is zo, wat heet obesogeen, zo ingericht met een waaier aan invloed dat je heel veel te veel eet, veel te slecht eet. Het heet obesogene omgeving. En ons brein is daar niet aan gewend. We zijn geëvalueerd in tijden van schaarste. Dus wij kunnen daar helemaal niet mee omgaan.
Ja, want een vrucht heeft een kleur, zodat je hem herkent. Omdat je het heel belangrijk is dat je wat suikers eet.
En
nu wordt
je aan alle kanten. Dus voor mij is dus een afslankmiddel, dat nu schijnbaar heel goed werkt, echt een oplossing. Okay. Je kan zeggen, oké, we kunnen met z'n allen meer gaan diëten. We kunnen allemaal regels gaan verzinnen. Als een van de belangrijkste redenen is bijvoorbeeld dat je, dus als je door de stad loopt of door een centraal station loopt, dat je overal eetprikkels krijgt. Nou, ga ze maar eens uitbanden. Hoe ver moet je terug? Hoe groot moet die samenleving veranderen voordat je geen obesogene omgeving meer hebt? Ik vind dus zo'n pil, waar dus heel vaak een beetje laatdunkend over wordt gedaan, echt een uitvinding.
Oké, zou jij kunnen uitleggen hoe die pil werkt?
Ozempic is eigenlijk heel simpel een soort...
Simpel?
Ja, heel simpel is simpel dat het een... hormoon nabootst, waardoor je het gevoel hebt dat je vol bent. Zo simpel is het eigenlijk.
Okay.
En het grappige is, het werkt dus ook zo goed dat mensen gaan daar werken. Want het is dus niet zo dat het een soort de symptomen maskeert. Dat je dus zegt, ik ben wel slank, maar niet gezond. Nee, mensen gaan echt gezonder en minder eten.
Oké, okay, dus, maar ik zou dus kunnen ontbijten met een Mexicano.
Ja. Nee, wat grappig is, als je dus Ozempic gebruikt, heb je geen zin meer op hebt.
Ja, maar waarom zou ik dan Ozempic
hebben? Waarom zou je ontbijten met een Mexicano?
Mexicano is misschien niet het beste voorbeeld. Nee. Maar pleit je dan voor gewoon lekker blijven vreten wat je wil?
Ja, dat doe je dus niet. Dat is de misvatting hier. Want dat is inderdaad, hoor je ook van... Het lost het onderliggende probleem van...
Nee, want je hebt dus wel een behoefte aan de hoeveelheid proteïne, vetten en koolhydraten en vezels.
Ja, ik hoor ga je dan niet ook daar te weinig van weer eten? Dat is als je het verschil zit. Dan weet
dat
je
is een goede vraag. Ik weet niet precies hoe of wat je nodig echt op een gegeven moment...
Klinkt toch wel weer als te goed om waar te zijn.
Nee, want dus ook... uiteindelijk was dit is ooit ontworpen voor... dit is een pil voor of tegen diabetes. Dus mensen die obese zijn en diabetes hebben, die krijgen dit middel om af te slanken. En daar heeft het ook echt gewoon zichtbare, goede resultaten. In Nederland zit het in het ziekenfondspakket. Als jij een BMI hebt van... Ja, dus als je dus morbide obese bent. Dus als je echt gewoon gevaar hebt van doodgaan doordat je dik bent. En het werkt dus binnen dat. En dus nu zijn Kim Kardashian en allemaal van die hotshots, die zijn dit allemaal aan het doen.
Het is nu nog inderdaad een beetje een elite middel. Het heeft ook nog wel als probleem dat je het moet spuiten. Weet je wel? Dus je moet ervoor naar de dokter vaak. Er komen vast betere oplossingen dat je het kan slikken.
Gewoon spuiten in je lijf.
Ja, precies. Dus dat is altijd een soort drempel om het te doen. En er zijn ook nog wel bijwerkingen. Maar ik denk dus dat het een hele goede ontwikkeling is dat in de maatschappij waar wij leven, die heel moeilijk aanpasbaar is dat je niet obese wordt, dat er zo'n oplossing is.
Joris en Ira, wat vinden jullie van Hidde's stelling die hij als waarheid poneert?
Niks voor mij.
Okay, voor de luisteraars, ik ben obese. En ik zou dat middel mogen gebruiken. En dat heb ik dus ook gedaan. En dat is best lastig. Want je vindt jezelf dan toch nog steeds een ontzettende loser. Dat je dat nodig hebt. Ja. En dat je nog steeds niet voldoende wilskracht kan opbrengen om dat te doen. En Ja. Ik kan alleen maar zeggen uit eigen ervaring dat het gewoon echt heel erg lastig is om dat soort dingen vol te houden. En dat het ongelooflijk ver ingrijpt. Want jullie kunnen mij voor een deel dus nu gelukkig niet zien. Maar over het algemeen is het voor mij als bijvoorbeeld dikke vrouw heel lastig om aan mensen uit te leggen dat ik helemaal niet dom ben.
Nee,
of dat of ik een enorme hoeveelheid doorzettingsvermogen heb. Of ja, dat ik niet lui ben. En nou kent Hidde mij een beetje. Dus ik geloof dat Hidde zegt van dat klopt wel. Ik vind het inderdaad eigenlijk gewoon wel een mooie tovenaarsoplossing.
Ja.
Maar wat jij ook zegt, dat is inderdaad ook die cultuur die eromheen hangt, dat het je eigen schuld is, dat je het zelf moet oplossen, dat dit zo'n soort loser op. Mensen hebben volgens mij geen flauw idee hoe. Mensen hebben nog steeds het idee dat als het gaat om gewicht en eten.
Maar mensen,
dat
dus, dus dunne mensen.
Nee, ja, vaak dunne mensen. Dat we leven in een wereld nu van een soort vrije keuze. Dus iedereen kan, als je wil, slank blijven.
Ja.
Dat is gewoon niet zo in de huid. Dat kan echt niet.
Ik merk wel, kijk, ik ben tijdens COVID. Ik heb COVID gehad en toen heb ik een tijdje long-COVID gehad. Dus ik kon niet sporten en ik was altijd veel aan het sporten, dus ik ben toen 10, 12 kilo aangekomen. En al zo'n hoeveelheid was voor mij echt. Ik ben nu weer in een fase van lekker sporten. En ik merk dat het me echt me niet een loser laat voelen. Dat ik echt denk, oh, het lukt me weer, het lukt me weer. Maar ik weet ook wel weer dat er misschien een fase komt dat ik weer even ziek ben. En dan weer een weekje moet werken en naar het buitenland ga. En dan weer 3 weken er tegenaan hikken om weer te gaan. En dan weet je, dus ik herken het wel.
En dan ben jij ook nog iemand aan de bovenkant van de samenleving die de ruimte in zijn hoofd heeft. Dus als mensen in stress zitten bijvoorbeeld, maak je geen keuzes voor de lange termijn. Er zijn ook nog allerlei andere factoren die bijdragen aan het feit dat het jou wel lukt, is heel fijn. Maar het is bijna.
Nou, het lukt mij ook niet. Want iedereen heeft een eigen zelfbeeld. Laten we daar niet al te diep op ingaan. Maar waar ik nog wel benieuwd naar ben. Jij hebt het gebruikt. En gebruik je het nu nog steeds of niet? En was het een test en heeft het gewerkt?
Het werkt. Het heeft eigenlijk niet eens heel vervelende bijwerkingen. En ik denk dat ik het waarschijnlijk weer opnieuw ga gebruiken.
Ja. Waarom was je gestopt dan?
Nou, ik had op een gegeven moment zoveel gereisd. En dan moet je dus die spuit inderdaad meenemen. En dat op de juiste momenten van de dag nemen. En toen had ik even niet. Dus echt timelines waar ik, want ik vlieg echt overal en nergens naartoe. Dat maakte dat ik er even mee stopte. Ja. En toen eventjes dan nog. Een beetje zoals jij met sporten omging. Ja. Ging ik dus met die spuit om.
Ja.
En dan op een gegeven moment moet je daar weer je toe zetten. En dan veranderen er dingen ook wel. En dan.
Was je ook blij naast schaamte dat je dacht, oh, wat een fucking goed idee dit.
Nou, in Nederland was het voornamelijk best wel. Ik was een van de mensen die echt gewoon actief is gaan zeuren. Of ik dat nou, waarom mocht ik dat niet gebruiken? Ik had ook zoiets van, ik ga niet wachten tot ik nog ouder ben voordat ik een keertje, zal ik maar zeggen, hier gebruik van kan gaan maken.
Ja, als het
dus
te laat
is. Ik was het proefpersoon bij mijn huisarts.
Oh.
En heb dat dus echt actief op een gegeven moment zo van, waarom in Nederland weer zo moeilijk doen?
Ja, want er schijnt ook nu een tekort te zijn aan Ozempic, toch?
Ja, ik heb zelfs dus vandaag een telefoontje van mijn huisarts gehad. Die zei van, maak je geen zorgen.
Voor jou ligt het klaar.
Het ligt voor je klaar.
Oh, wat grappig. Nou, wist jij dit of is het gewoon
dat wist ik niet
toevallig?
Nee, maar ik had ook niks kunnen zeggen, maar ik dacht, als ik nou met een tovenaar en een profeet aan tafel
zit, is mooi.
Dan kan jij
moet ik zeggen. Maar zeggen, gewoon maar open kaart spelen.
En ook met een alien. Dus,
ik las ook wel mensen die dus nu met kerst bij Ozempic mensen kwamen, zou ik maar zeggen, en die dus zeggen, er staat niks weer echt lekkers op tafel. Alles is zo netjes, omdat die mensen die Ozempic springen, zeggen, hier heb ik nu gewoon zin in.
Ja, het is alleen wel
in minder ongezonde
minder
dingen?
Calorierijk voedsel.
Ja, okay. Ja, precies. Is dat zo?
Zo lang heb ik het gewoon helemaal niet uitgeprobeerd. Nee. En weet ik dat helemaal niet. En zo goed wilde ik er ook allemaal niet op letten. Want weet je, anders was ik wel ooit aan de lijn gegaan. En dat is iets wat ik echt nog nooit gedaan heb. Dus ik heb maar gekeken van goed, ook wel gewoon uit nieuwsgierigheid van, wat doet dit nu met mij? En ik kan niet anders zeggen dan dat ik eigenlijk wel zoiets had van, nou, het maakt wel rustig. Want dat eten is wel iets wat gewoon dag in dag uit, de hele dag door een ding is. En als je daar eigenlijk eventjes door dat gevoel wat je dus domweg van een hormoon krijgt. Ja, bijvoorbeeld dat kreeg ik ook van de pil, kreeg ik ook allemaal gevoelens waar ik wel en niet blij van werd. Dus we weten dat dat soort pillen gewoon werken. Dus dat we dachten dat dit niet zou werken. Dat was eigenlijk natuurlijk gewoon weer heel erg normatief. En we vinden er wat van en wat dan ook. Terwijl dat dagelijks vrouwen allerlei de pil slikken, dat vinden we heel normaal. En dat is ook maar een hormoontje. En nou is dit een ander hormoontje en dat heeft een bepaald bewezen effect. Ja, waarom niet?
Ja, nou,
dat het beveet wordt, dat is dus bewezen bij mensen die in wezen gewoon een zwakke gezondheid hebben, waar dus een risicogezondheid zit. Ja. En dat wordt daar al jaren gebruikt. En ze wisten het ook allemaal al jaren. Ja.
Ik vind het toch wel grappig, want ik ben het wel mee eens. Ik ben dus nu weer mijn calorieën aan het invullen. En dan
hoeft dus niet, joh.
Nee, ik kan daar lekker van af. Nee, maar dat is echt wel. Je bent een dagtaak bezig. Zoals nu hebben we hier geluncht. En dan moet ik inschatten. Okay, ja, maar ik moet dan wel dus invullen. Witte bonen. Hoeveel gram was dit?
Ja, niet te doen.
Nee, ja, dus als je echt. Dus ik zie het nog steeds wel als een uitdaging die ik leuk vind. Kijk, ik geloof heel erg. Je hebt je ideale zelf, je gezonde zelf en je ongezonde zelf. En zolang ik in dat middenstuk zit, alles wat ik extra doe, is gewoon leuk.
Maar
gewoon
de hulp van de pillen is dan ook welkom. Toch?
Ja.
Waar ik op hoop, en dan dat is echt een heel persoonlijke hoop, is eigenlijk dat als ik wen aan een andere manier van doen, dat dat eigenlijk mijn norm wordt.
Ja.
En dan sluit ik me weer bij de profeet aan. Ja. Ga ik van de tovenaar naar de profeet toe. Dat ik dat wordt dan mijn norm. Want mijn cultuur, mijn ouders, waar ik woon, hoe ik zelfs gewend ben om mijn gasten te ontvangen.
Ja.
Dat is nu mijn norm. En die loslaten, dat grijpt op zoveel plekken in. Terwijl als ik dus nu met behulp van dit, zou ik maar zeggen, tovermiddel, op een gegeven moment mezelf een nieuwe norm aan kan leren.
Ja.
Dan hoop ik eigenlijk, maar ik weet niet of dat zo is, maar dan hoop ik eigenlijk dat ik dat gewoon als mijn nieuwe norm kan vasthouden.
Ja, mooi. Ik dacht eigenlijk dat ik hier redelijk sceptisch in zou gaan staan. Fijn. Maar ik zeg.
Ja, mooi.
Meer pillen. Ja. We gaan naar het derde feitje. En Ira, waarom kan jij niet los? Wat is jouw feitje van deze week?
Ja, dat is best een lastige, want we hebben het eigenlijk nog niet over mijn topic gehad. Maar topic waarvoor ze mij dus uitgenodigd hebben is om over dat kweekvlees dan wat dingen te zeggen.
Nou, ook omdat je gewoon een heel spraakzaam persoon bent hier aan tafel en een alien.
Ja, precies. En ik ben op een gegeven moment me boos gaan maken, en het zit ook een beetje in mijn naam, over waarom wij in Nederland, en vooral in Nederland eerst en daarna in de wereld, ons niet harder maakten voor oplossingen die iets wat we heel graag eten op een andere manier kunnen maken, die veel minder schadelijk is voor de rest van de wereld en voornamelijk ook voor beesten.
Zit het in je naam omdat het de IRA is uit?
Nee, ik was er eerder.
Oh, ja. Nee. Okay. Dat is het niet. Het zit er niet in de naam.
Ik weet niet, je hebt wel eens van Dies Irae gehoord. En zo, de woede en wraak van God en zo.
Ah, oké. Okay. Ja, dus niet de Ira uit Ierland, maar uit Griekenland.
Nee. Als je dan in Griekenland komt, dan ben ik weer de oppergodin.
Ja. Dat is ook een gewelddadige dame.
Ja, oké. Okay. Nou, okay, ik ben dus ook ten strijde getrokken. En ben LNV ingehuppeld. En ben daar gaan vragen, waarom moet ik in godesnaam naar Amerika gaan om daar kweekvlees te proeven? Deden we dat niet hier in Nederland, want dat had papa toch bedacht.
Want even voor de context van de mensen. Ja. Jouw vader heeft het eerste patent op kweekvlees wereldwijd vastgelegd. Is dat wat ik kan?
Ja, dat is zo. Dat is echt zijn wapenfeit. Dus in de 90 jaren heeft hij als eerste kweekvleespatenten geschreven, laten schrijven. Heeft hij tussen 93 en 99 heeft hij dat gedaan.
Dat
dus dit jaar is zijn laatste patent niet meer geldig.
Ja, 20 jaar, ja.
En het waren hele defensieve, gemene patenten. Dus ik ben tegen patenten trouwens. Even dat ik dat ook nog zeggen.
Ja, papa.
Maar je gebruikt die dingen eigenlijk alleen maar om iemand anders dwars te bomen. Hè. Laat dat duidelijk zijn. De patenten zijn dus eigenlijk, en IP is eigenlijk heel naar.
Ja, maar goed, zeker in film en kunst.
Daar draait de wereld op. En mijn vader was eerst heel idealistisch bezig. Dus die was in 1980 al bezig om doktoren te vragen of ze het niet erg vonden om met hem samen biefstukken te maken. En dat vonden ze wel erg. En dat kostte hun carrière. Dus ik was altijd bang dat mijn vader ergens in het programma de stoel terecht zou komen. Totaal voor gek verklaard. En toch heeft hij dat verhaal vastgehouden. En heeft hij van al die wetenschappers met wie die dan toch in gesprek raakte en dan 's avonds belde, ja, meneer Van Ede, het was een fantastisch gesprek, ik ben het helemaal met u eens, maar wilt u alsjeblieft mijn naam niet noemen? Maar op een gegeven moment ging dat kantelen. In 1980 was dierenleed, sustainability, planeet, boundaries, dat waren dingen die we helemaal
Earth Day.
Geen idee waar die man het over had. Dus waarom in godesnaam wilde die nou zo nodig van cellen biefstukken maken? Dat wilde die omdat hij het echt gewoon heel erg vond dat we om die biefstukken te eten, die hij zelf heel graag had trouwens, dat je daar dieren voor doodmaakte. En hij vond kiskalveren vreselijk. En de opkomst van de bio-industrie vond hij vreselijk.
Ja, Hidde die...
Wat is Hidde aan het doen? Hidde
ademt in de microfoon en het is al twee keer subtiel verteld door Joris.
Ja, ik wil dan kijken, dan zit ik er zo boven.
Ja, maar zet je microfoon dan zoals wij hem hebben.
Ik ga niet zo in die stoel hangen, joh.
Maar even terug, we komen zo hier terug. Jij hebt een feitje.
Ja, het feitje is dus dat kweekvlees, daar heeft iedereen zoiets van het idee van het zal wel zoiets zijn als een plantaardige hamburger.
Ja, dat is een soort sojasteak.
Ja, mis. Dat is het dus niet.
Niet?
En hoe komt dat als je een plantaardige cel op de barbecue legt?
Ja, een warme?
Ja, een goede hete barbecue legt. Dan wordt die bitter en wordt een beetje droog. En er gebeurt niet zoveel spannend.
Omdat het water eruit verdampt?
Ja, en dan blijft er iets open wat eigenlijk helemaal niet zo lekker is. Dus het is best heel ingewikkeld om van plantaardige cellen, zou ik maar zeggen, nepvlees te maken.
Ja, wel als je het een beetje kruidt en als je het een beetje vermomt.
Precies, maar dan nog niet op de barbecue leggen. Want dan, voordat je het weet is hij droog en bitter en eigenlijk niet zo heel erg lekker. Als je nou een dierlijke cel, en dierlijke cellen is dus kip, rund, varken, vis. Als je dat op de barbecue legt, ja, dan knalt zo'n cel open. Dan komt er een umami komt eruit, wat we dan zo noemen. Hij karamelliseert. Hij geeft je mouthfeel. En dat is hetgene wat mensen zo ontzettend lekker vinden om te eten. En dat is dus vlees. Dus als we het over kweekvlees hebben, sorry voor de naam, dan hebben we het iets wat de kwaliteiten heeft die hetzelfde is wat zo lekker is voor ons in vlees. Waarom we zo graag bacon eten. Waarom we zo graag inderdaad barbecuen. Waarom we inderdaad zo graag een sausijsje eten.
Ja, want jij noemt bacon. En dat is voor mij wel de hoofdreden.
Je bent gestopt met luisteren.
Ja,
jij droomde weg naar
bacon. SMS, bacon. Niks met bacon?
Nee,
maar ik wil even terug naar... kweekvlees is gekweekt van vlees...
Cellen? Ja, van dierencellen.
Ja, en hoe kom je...
ook van mensencellen, maar dan gebruiken we het in de medische wetenschap.
Ja, maar dus hier pak je een stukje varken.
Ja, stamcellen van varkens of van koeien.
Stamcellen. Dus je kunt vanuit die stamcellen kun je verschillende producten maken die met de varken, die met een varken zouden worden gemaakt.
Nou ja, je neemt een vetcel als je vet wil maken.
Juist.
En die gebruik je dan in jouw beroemde bacon.
Oh.
En je gebruikt spiercellen als je spierweefsel wil maken. Wat voor het grootste gedeelte hetgene is wat wij als vlees kennen.
Biefstuk, ja.
Ja. En daar zit natuurlijk ook nog wel wat weefsel in wat het bij elkaar houdt. Ja. Er zit soms, afhankelijk van of wel of niet halal, zit er ook nog wat bloedvaatjes in, et cetera. En dat kan je... tot op zekere hoogte op dit moment en in de toekomst waarschijnlijk veel verder namaken. Ja. En dan hoef je er dus geen dier meer voor dood te maken. Je hoeft er ook geen dier voor te houden. Je hebt ook niet meer de uitstoot van dier. Je hebt niet de enorme hoeveelheid. Weet je, hoeveel mensen weten er hier hoeveel een koe eigenlijk per dag aan zoetwater, weet je, van die 3% opmaakt? Nee. En dat is tussen de 130 en 150 liter water per dag.
Dat is wat ik douche.
Natuurlijk. Het verdwijnt niet het water, toch? Ik bedoel, het gaat door de koe heen en een deel komt daar.
Het regenwater wordt ook meegemaakt.
Maar goed, het is even,
maar hier aan
maar
eigenlijk,
eigenlijk van alle andere negatieve effecten die dieren houden heeft.
Maar eigenlijk kan hier dus niemand op tegen zijn, want het is fantastisch.
Ja.
En toch? In hoeveel landen is het nu? Want okay,
het is gewoon vooral heel moeilijk ook.
Ja. En heel duur nog, toch?
Als iets moeilijk is, is het vaak nog een tijdje duur. Ja. Maar als
en
je maar uitvogelt...
Wordt het wel eens goedkoper, langzamerhand?
Net als skiën.
Ja. Nee, niet net als skiën. Wordt het wat goedkoper, langzamerhand?
Ja, tuurlijk. Die eerste hamburgers, die zijn helaas beroemd geworden... om niet alleen omdat ze zo duur waren.
Ja.
En dat is eigenlijk heel treurig. Want ik vind het nog steeds een godswonder... dat ze die vier hamburgers voor zo ongelooflijk weinig geld gemaakt hebben.
Maar even, we hebben een klein beetje tijdsdruk hier.
Ja.
Ik wil met jou heel even hebben over de huidige staat. Van in hoeveel landen is het nu beschikbaar? Is het al ergens op de markt? Wat is de huidige staat van cultured meat?
Cultured of cultivated meat wordt op dit moment goedgekeurd als product om te verkopen, te maken, te produceren in Amerika, in Singapore en in Israël.
Okay.
Er zijn aanvragen lopende in Zwitserland, in Engeland en ook in Australië, waar ik goede hoop op heb dat dat snel gaat. In Europa is op dit moment geen enkele aanvraag. Maar wij Nederlanders mogen heel trots zijn dat we, los van het feit dat we echt de aanjager van deze hele wereldwijde industrie zijn. En inderdaad, dankzij die gekke vader en fantastische vader van mij.
Ja.
Maar daarna is er een domino-stenen effect van fantastische mensen gekomen. En daar zit Mark Post in en Peter Verstraeten in. En op dit moment hebben we gewoon een heel meewerkzaam NLV. We hebben een Nationaal
Groeifonds.
Ministerie
van Landbouw.
Dat daar goed werk verricht om deze innovatie ook in Nederland te laten groeien. En op dit moment gaan wij in Nederland als enige land binnen de EU het goed vinden om iets wat we nog nooit hebben mogen proeven zelfs maar, toch te gaan proeven met mensen die verstand hebben van, ja, is dit product eigenlijk lekker? En moet je het nog eens of zo?
Mocht je iemand nodig hebben voor bacon? ik hou me dan wel van harte aan.
Ik wil je wel blij maken gewoon. Want ik ben in San Francisco geweest en ben daar bij het bedrijf Mission Barnes geweest. En daar werd ik zomaar voor uitgenodigd om daar hun producten. En dat was een gehaktbal. En dat was ook bacon. En ik moet zeggen dat elke keer, en ik ben nu sinds 2017, mag ik op allerlei plekken op de wereld mag ik kweekvlees van verschillende dieren dus afkomstig mag ik proeven. En elke keer denk ik, nou, ik heb nu het allerlekkerste.
Oh ja?
Steeds beter. Mooi.
En deze bacon, want ik heb wel eens plantaardige ook. En ik ben zelfs een dikke vrouw die vegan is, dus het is helemaal grappig. Maar ik heb dus ook wel eens nep bacon proberen te eten. En dat gaat echt gewoon niet goed bij mij. Nee. En hier had ik ook weer toch geen hoge verwachting.
Nee, snap ik wel.
Terwijl ik weet hoe het werkt. En ik zou hoge verwachtingen moeten hebben. Had ik toch weer...
Het zal wel niet.
En ik was echt totaal blown away. Jij gaat zo blij worden. Ja. Er zit echt een klein, knapperig randje aan. Het is prachtig gemarmerd. Het heeft geen rare, te overdreven rooksmaak of zo. Het is echt bacon. En chefs die daar dan vrolijk bij staan, die vertellen je ook van, ja, het mooie van kweekvlees is dat het echt een hele pure umami heeft. Want allerlei dingen die we normaal gesproken in feest vinden, die zitten juist dan weer niet in kweekvlees.
Ja, geweldig. Maar je zegt het wel, het is moeilijk. Zeg je. Dit klinkt allemaal heel optimistisch. Ik zag ook dat Alef, een bedrijf in Israël, de eerste kweek biefstuk. Dus er waren al wat kippen op de markt, die biefstuk.
Ja.
En denk, nou, goede kant op. Je zegt tegelijkertijd, er is ook nog wel veel te doen.
Het is ongelooflijk.
Wat is het moeilijkste?
Nou, in wezen is er nog nooit iets ontworpen voor deze industrie. Dus je werkt met materialen en mensen en know-how en toeleveranciers die allemaal in de medische sector werken. Nou, als er iets niet daar aan de hand is, het schaal.
Nee, hè? Oh ja.
Dat kan je wel. Ja, die Ozempic was er weer niet. En het andere, en die mensen zijn allemaal heel duur.
Ja.
Dus 4 hamburgers voor maar 2 miljoen. Ja. En op een stukje wat nog nooit was onderzocht.
Nee, het is nu 4 of per kilo.
Want wij Nederlanders wilden namelijk eigenlijk een worst maken. Maar het was die Google guy die wilde persen. Dat wij hadden echt nog nooit zelf van koeien gekweekt.
Als ik nou als leek zeg, oké, ik heb het een beetje horen, weet je, klok en klepel. Ik wil er wat meer over weten. Zijn er websites of adressen waar we heen kunnen? Als ik nou zeg, ik wil me verdiepen in kweekvlees. Ik wil echt even snappen of het nou echt allemaal synthetisch is en allemaal uit het lab komt. Waar zou ik heen kunnen gaan? Heb jij plekken waar ik als leek me zou kunnen laven aan kennis?
Ja, er is een hele bijzondere vrouw uit Canada. Dat is Isha Datar. En die heeft op een gegeven moment deze industrie, en daar valt dus ook precisiefermentatie onder.
Probeer het later nog een keer.
Mijn Siri heeft problemen met de verbinding. Okay. Ja. Sorry, ga verder.
Maar goed, Isha Datar heeft op een gegeven moment gezegd, de industrie, de technieken, hetgene wat we aan het doen zijn, heet cellulaire agricultuur.
Ja.
Dus je bent,
klinkt al wel
je bent landbouw
beter
aan het doen op basis van cellen. En wij hebben in Nederland een stichting opgericht, die heet Cellulaire Agricultuur Nederland.
.nl
Ja, vast wel.
En, wordt een website gebouwd nu?
Ja, er is een website. Ja, ja. Er is een website. En daar kan je vinden wat we aan het doen zijn. Daar kan je ons vragen stellen. En verder zijn er twee bedrijven die ook heel actief zijn om voorlichting te geven. Dat is Meetable en Mosomeet. Je kan mij vinden via jullie. Ik ben een soort van talking head geworden.
Ja, jij bent een beetje de spokeswoman voor Cultivated Meet geworden. En ik denk dat we dit onderwerp niet nu al kunnen afronden. Dus ik hoop dat je nog een keertje terugkomt. Joris, jouw feitje. Hebben we geen tijd voor?
Dat is voor het eerste.
Maar dat is het leuke van live.
In deze context heb ik helemaal geen probleem.
Nee.
Heb jij nog een vraag voor me? Dan?
Ja, als dat mag.
Hebben we ruimte voor één vraag? Kijk even naar.
Ik heb met Joris nog veel te weinig gesproken. Ja. Dus vind ik echt jammer.
Joris heeft heel rustig gewacht op zijn feitje wat niet kwam.
Nee, ik heb heel veel vragen. Dus inderdaad, laten we daar verder. Maar omwille van de tijd. Toch even, dit is een fantastisch verhaal. Even de grootste uitdagingen er zijn als het dan gaat over duurzaamheid. Hè. Dus ik hoor mezelf ook denken, wauw, maar dat zal vast wel heel veel energie kosten. En, hè, dus kan je dat toch een beetje schetsen van hoe groot is deze oplossing nou?
Nou, de oplossing is denk ik dat als we het niet in silo's zien. En de precisiefermentatie en kweekvlees en plantaardige voortgang. Of het nou tovenarij is of profetie is, maakt me niet uit. Als we dat beter alien. Met elkaar laten samenwerken, dan denk ik dat wij heel veel waterverspilling, dat we het voorkomen van zoonoses, dat we uitstoot die er gewoon niet bij voortkomt.
En dierenleed. Okay.
En dan inderdaad hetgene waar je het eigenlijk nooit over mag hebben, want dan ben ik zo'n dierenredder.
Daarom zeg
en,
ik het.
Maar dat ook mag wij toch als mee. Mensen, weet je, als wij als mensen zo nodig willen blijven bestaan, moet het wel de moeite waard zijn. En als wij niet Bacon. Over 100 jaar van het slachten en het dierenleed af zijn, dan vind ik dat we een evolutionaire plank misgeslagen hebben.
Nou, daar ben ik en
76 miljard dieren per jaar. Ik zeg het altijd weer. 76 miljard.
Dat wil niet zeggen dat boeren dat op dit moment allemaal verkeerd doen. Want dat is heel knap. Dus ik vind ook dat we dat samen met hun moeten doen.
Volledig.
Hè? Wat kunnen zij bijdragen, met ons samenwerken om deze nieuwe technieken, deze nieuwe industrie te incorporeren als additionele businessmodellen voor wat ze doen. Want dat is heel knap.
Ja, volledig.
En kijk dan even op Respect Farms. Respect Farms,
echt
leuk.
Dus ga naar respectfarms.nl of .com.
Ja, en dan heb ik daar een film gemaakt. En ook weer gewoon keurig netjes met behulp van het ministerie van Landbouw. En daar zie je, dat is een visiefilm, niet morgen mogelijk. Maar daar moeten we wel naartoe werken hoe het eruit zou zien als je samen met boeren zo'n nieuwe techniek als voedselproducten... Ja, potent. Ja,
heel te gek. En ik hoorde jou ook zeggen iets over precisiefermentatie. Ik stel voor dat we Cindy ook even benaderen en uitnodigen om hier dat deel van het spectrum te vertellen.
Ja.
Verder wil ik jullie gewoon heel hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid en jullie heerlijke, buitenaards fijn gesprek. mensen in de zaal ook bedankt. En tot de volgende week. Doeg!